laatste keer dat ik hier mocht zijn, dat is weer al een tijdje geleden. Maar toen hebben we met elkaar eigenlijk iets afgesproken. Nou, dat is toch een beetje... Ja, ja. Is het goed? Ah, ja. Ja, sorry hoor. Ja. Ik kan dat vergeten. Het is toch alweer een tijd geleden, maar toen hebben we het met elkaar over nagedacht over het lijden van de Heer Jezus. En toen hebben we enkele aspecten met elkaar over nagedacht wat het voor ons betekent vanuit het woord te zien, wat het betekende om wat de Heer Jezus geleden heeft op het kruis van Golgotha van de kant van de mens. En toen hebben we een paar dingen aangehaald en u begrijpt heel zeker als u een beetje thuis bent in het woord, en dat geloof ik van ons allemaal, dat daar heel veel aspecten zijn waar we dan kunnen over nadenken. En ik heb toen beloofd dat ik ook voor de volgende keer zou nadenken wat het voor ons betekent om erbij stil te staan wat het voor de Heer Jezus betekende om te lijden, het lijden die hem toegebracht werd van de kant van de Heere God. En daar heb ik mij in de afgelopen weken over nagedacht en dingen over opgezocht en me heel rustig daarin voorbereid. En ik kwam tot hele mooie voor mezelf en waarschijnlijk ook voor jullie, ik hoop het, tot wondermooie gedachten. En die gedachten die leiden alleen maar tot aanbidding. Tot aanbidding van de persoon van de Heer Jezus. En Paulus die schrijft in eveneens de Korintiërs dat al de dingen die gebeurd zijn met het volk van Israël, dat die langs de ene kant zijn die gebeurd voor ons tot voorbeeld, dat is de positieve kant, en aan de andere kant voor ons tot waarschuwing. En als je over die dingen mag gaan nadenken, dan zie je ook in het Oude Testament, en daar zullen we een paar teksten uit lezen vanmorgen met elkaar, dan zie je ook dat het al voorspeld was wat de Heer Jezus zou moeten lijden van het lijden die hem toegebracht werd van de kant van de Heere God. En vooraleer ik nog verder ga, wil ik even heel duidelijk naar voren brengen, en dat is iets heel moeilijk te begrijpen, ook voor mij, maar dat is iets wat je eigenlijk geen uitleg voor hebt. We hebben met de Heere God hebben we te doen met een drie-ene God. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En toen de Heer Jezus op het kruis ging, heeft Hij voor ons, werd Hij voor ons, zoals de Bijbel dat zegt, ik ga het letterlijk met die woorden aanhalen, werd Hij voor ons tot zonde gemaakt. En het is, zoals we er hebben over nagedacht en verschillende liederen die we vanmorgen al gezongen hebben, dat er een onderscheid is, en dat kan je terugvinden in de brief aan de Romeinen, met name hoofdstuk 7 en 8. Daar zie je het onderscheid die er is tussen zondigen, verkeerde daden, en zonde, dat is onze natuur, onze oude natuur. En de Heer Jezus, hoewel Gij, zoals dat geschreven staat, dat wil ik ook straks met u even lezen, dat staat in de Hebreeën 4, dat de Heer Jezus en alles als mens aan ons is gelijk geworden, met uitzondering van de zonde. Dat is heel speciaal. Dat is heel mooi als je daar mag over nadenken. En ik wil een stukje in die voorbereiding, heb ik toen ik mijn kalender las, zaterdag, en ik zou dat graag met u even delen. Zaterdag 17 oktober was er een tekst uit 1 Timotheus 3, vers 16, waar er staat: groot is het geheimenis van de godsvrucht. God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld. Dat was de tekst. De vleeswording van Gods Zoon is een wonder van God. En zijn kruisdood is eveneens een wonder. Zo is er in de geschiedenis nooit geweest. Zo is er in de geschiedenis nooit geweest. En zal er ook in de toekomst nooit meer komen. Het woord is vlees geworden. En de Heilige Geest en de Heilige werd aan het kruis tot zonde gemaakt. Dat staat in Johannes 1, vers 14 en in 2 Korinthe 5, vers 21. Toen de Heer Jezus op aarde kwam, kende hij de toestand van het verderf waarin wij mensen ons bevonden. Heel goed. Maar onze morele ellende heeft hem niet afgeschrikt. Hij had ons lief. Hij heeft hen lief gehad die hem haten. Hij had ons lief tot in de dood. Na een volmaakt leven hing hij de dood in tot Gods eer, maar ook tot onze redding. Hij kwam om te sterven. De dood van welk zondig mens ook zou geen redding hebben kunnen bewerken. Alleen de dood van de Heer Jezus, van de heilige en de rechtvaardige, kon zowel voldoen aan de eisen van Gods heiligheid als aan onze behoefte als verloren zondaren. Zijn dood opende voor iedere gelovige de schatten van Gods barmhartigheid. Christus heeft alle hindernissen overwonnen die onze behoudenis in de weg staan. Zeker had God in zijn heerlijkheid ook het oordeel over alle mensen kunnen aanzeggen. Maar hoe had zijn liefde zich dan kunnen ontvouwen? Met een vraagteken erachter. Gods afschuw van de zonde kon niet duidelijker worden getoond dan door Christus, die verlaten werd, die aan het kruis als plaatsvervanger van elke gelovige het oordeel ontving dat wij verdiend hadden. Tot dan. De Heer Jezus, die is voor ons tot zonde gemaakt. En wat vloeit daar nu uit voort? Zoals we dat kunnen zien en lezen in de brief van de Efeziërs, vloeit daaruit voort dat wij, zoals het woord van God dat ook zegt, dat wij, als we de Heer Jezus aannemen, aangenomen hebben, dat we dan een nieuwe schepping zijn. Een nieuwe schepping, totaal nieuw, waarvan de brieven van Johannes zeggen dat we zelf niet meer kunnen zondigen. Dan zeggen Samuel, wat vertel je nu? En toch is dat zo. Die nieuwe schepping die we geworden zijn in de Heer Jezus, die kan niet meer zondigen. Waarom? Omdat de Heere God ons ziet in de Heer Jezus. Ik ga proberen het eenvoudiger te zeggen. In de zondagsschool werd er les gegeven. En er was de juffrouw van de zondagsschool, die vertelde het verhaal van de Heer Jezus, van het lijden van de Heer Jezus, in eenvoudige termen. En ze stelde de vraag aan een kindje, ik weet niet hoe oud het was, wat zou je nu doen als je weet dat je bepaalde dingen verkeerd hebt gedaan en je zou in de hemel bij de Heere God komen? Wat zou je dan doen? En dat kindje antwoordde heel spontaan, ik zou achter de Heere Jezus gaan staan. Dus als je daar gaat over nadenken, even op je laat inwerken, dan is dat zo prachtig. Goed. Nu moet ik nog iets zeggen, die belangrijk is. Ik heb al gezegd dat we te doen hebben met een drie-enige God. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Deze drie samen zijn één God. Dat kunnen we met ons menselijk verstand kunnen we daar niet bij. Dat is iets waarvan je in het Oude Testament zou lezen wanneer Mozes op de berg komt, wanneer hij de Heere God ontmoet, dat de Heere God spreekt tot Mozes, doe uw schoenen van uw voeten, want waar ge nu staat is heilige grond. En dat is ook zo voor ons. We staan, als we daar mogen over nadenken, dan staan we, broeders en zusters, op heilige grond. En er is één ding waarvan ik wil zeggen, de Heere Jezus als mens is door God verlaten geweest. Waarom? Omdat de Heere God als zo heilig kon hij de zonde niet zien, omdat de Heere Jezus voor ons tot zonde is gemaakt. Maar hij is nooit verlaten geweest van de Vader. En dat is heel mooi als je daar als gelovige mag over nadenken. Hij heeft als mens, heeft hij in verschillende gedeelten van de Bijbel, dat mag je lezen voor jezelf, dat mag je zien, heeft hij tot de Vader gesproken, hij heeft voor hen gebeden, Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Dat is een uitspraak van de Heer Jezus, die tot ver in de toekomst leidt. Zelfs tot de toekomst voor Israël. Maar daar wil ik nu niet verder op ingaan. Maar dat is zo fantastisch dat de Heere deze woorden heeft uitgesproken. En als we dan mogen nadenken over het lijden van de kant van God, dan moeten we terug naar een paar profetieën uit het Oude Testament. En ik zou met u willen opslaan Jesaja, hoofdstuk 53. Hoofdstuk 53, vers 10. En ik lees u voor uit de herziene Statenvertaling, waar we lezen: maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen. Het welbehagen van de Heere zal door zijn hand voorspoedig zijn. Dat is één tekst waarvan je ziet dat de Heere God, de Heere Jezus, als mens verbrijzeld heeft. Waar we in die ene tekst ook mogen zien dat dat moment, en laten we dat ook maar opslaan in het Nieuwe Testament in Hebreeën, Hebreeën hoofdstuk 4. De versen 15 en 16, het begin van 16, 15. Want wij hebben niet een hoge priester die niet met onze zwakheden kan meelijden, maar één die in alle dingen verzocht is als wij, met uitzondering van de zonde. Enkelvoud. Dat is dingen, als je daar gaat over nadenken, broeders en zusters, dan word je heel, heel stil. Dan word je heel stil. Want dan zie je hoe we hebben er vanmorgen van gezongen, dan zie je hoe volmaakt de Heere Jezus was naar de beelden van het Oude Testament. Als je daarover nadenkt, in het volk van Israël was er een hele tijd, heel de geschiedenis door tot op de Heere Jezus, was er een hoge priester. Een hoge priester die dienst deed één keer op het jaar, in die zin, hij was het hele jaar hoge priester, maar voor die ene speciale dag, en dat is Leviticus 16, dan deed hij dat hele gewaad af en dan deed hij een wit linnen kleed aan. En voordat hij, dat was de grote verzoendag, voordat hij dat deed, moest hij eerst een offer brengen voor zichzelf en voor zijn familie. Dat zien we bij hoge priesters in het volk van Israël, die aan weliswaar uit de stam van Levi kwamen, die het priesterlijk geslacht hadden. Die moesten eerst voor zichzelf een offer brengen en voor hun familie. Dat was niet het geval bij de Heer Jezus. Want de Heer Jezus was zonder zonde. En daarom hebben we ook gelezen in dat stukje dat we met elkaar gelezen hebben, dat er maar één persoon was die kon voldoen aan de normen. Dat is niet het juiste woord, maar die kon voldoen aan de eisen van een heilig, rechtvaardige God. En dat was de Heere Jezus totaal volmaakt. Hij heeft nooit één keer in zijn hele leven tekortgeschoten tegenover zijn vader. Hij was het volmaakte offer. En als je daarover nadenkt, dan word je, nog een keer zeg ik het nog een keer, dan word je heel stil. Want dan kan je alleen maar komen tot aanbidding van die persoon, waarvan we vanmorgen al in verschillende liederen gezongen hebben. En het is zo, beste mensen, beste broeders en zusters, dat, hoe moet ik het uitdrukken, dat er niets is die zijn plaats kan innemen. En als je kijkt naar het Oude Testament, ook weer vanuit die voorbeelden die we vinden in het Oude Testament, dan was het zo, wanneer een Israëliet ging eerst naar de tabernakel, nadien in de tempel, naar Salomo, dan mocht hij daar nooit komen met lege handen. Hij mocht daar nooit komen, dat binnenkomen in de voorhof niet, in de tempel niet, met lege handen. Hij moest altijd iets mee hebben om te offeren aan de Heer. En zo is het ook met ons vandaag. Misschien vind je dat eigenaardig, maar ik durf gerust te zeggen, als we hier komen, met elkaar als gemeente en over heel het rond der aarde, als we komen om iets te ontvangen, dan zijn we eigenlijk een klein beetje verkeerd bezig. Een klein beetje, misschien wel heel veel. Dat durf ik te zeggen. Want in de eerste plaats mogen wij naar het voorbeeld van Israël, mogen wij komen om de Heere iets te brengen. En dat staat ook aangegeven in het Nieuwe Testament. Dat wij mogen komen met lofliederen, met prijsliederen, met aanbiddingsliederen. Mogen wij de Heere brengen. Daarom ben ik er ook zo'n voorstander van, dat ook hier in Koekelare, dat eerste gedeelte, dat is de lof- en prijsliederen en de aanbidding. Dat moet op de eerste plaats staan, broeders en zusters. Het tweede, het verkondigen van het woord, dat mag, dat moet. Dat is ook belangrijk. Maar het is minder belangrijk als dat eerste gedeelte. Dat eerste gedeelte is de aanbidding van de Heer Jezus. Iets brengen naar de Heer Jezus toe. En ik wil het nog een keer verduidelijken met een korte geschiedenis die ik heel lang geleden ooit van broeder Dato Steenhuis heb gehoord. Er was een vrouwtje die kwam om de Heere iets te brengen. Maar ze had niks in haar mandje. Ze had haar mandje mee, maar er zat niks in. En dan mag je door het woord geleid, door de Bijbel geleid, mag je eigenlijk dan wel bepaalde dingen ontvangen. En dat is goed als je dat in de goede zin doet. Dan mag je dat mandje iedere keer spoelen met water. En dat verhaal, dat eindigt eigenlijk dat Dato Steenhuis zegt tegen die ouder, tegen die zuster: maar wat is er nu eigenlijk gebeurd? Ja, zegt ze, het mandje is er wel proper van geworden. En dat mag ook met ons. We mogen door het woord van de Heere God onderricht worden en gewezen worden op de dingen die de Heere van ons verlangt. En als je dan naar het Nieuwe Testament gaat, dan kom je in Johannes, ik meen uit mijn hoofd gesproken, Johannes hoofdstuk 4 zal dat wel zijn, de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw. De Heer Jezus komt daar, hij is moe. Zijn discipelen zijn weg. Ze zijn boodschappen gaan doen, iets gaan zoeken om te eten. En dan komt daar die vrouw op een uur die eigenlijk helemaal niet het uur is voor water te putten. En dan begint de Heer Jezus een gesprek met die vrouw. En dan wijst gij haar op bepaalde feiten in haar leven. Daar willen we nu niet bij stilstaan. Maar het wonder van heel die zaak is dat die vrouw eigenlijk zegt, dat was in het noordelijk deel van Israël, de 10 stammen, Samaria. En dan had je de 2 stammen, Jeruzalem. En dat de Heer Jezus tegen die vrouw zegt, niet te Samaria, niet te Jeruzalem. Maar ik zoek de ware aanbidders, die mij aanbidden in geest en waarheid. Dat is vandaag nog steeds de bedoeling van de gemeente samen te komen tot eer van de naam van de Heere God. Dat is de bedoeling van het samenkomen. Wij mogen als gelovigen iets brengen. We mogen een lofoffer brengen. Maar nu wil ik nog even een klein moment stilstaan bij wat het voor de Heer Jezus betekende. Want heel veel kan je daar niet over zeggen. Dat is te groot om daar eigenlijk over na te denken. Wat het voor de Heer Jezus betekende om van de Heere God verlaten te worden, omdat hij voor ons tot zonde gemaakt heeft. Dat hebben we ook in dat gedeelte dat ik met elkaar hebben voorgelezen vanuit de kalender, hebben we ook al over nagedacht. En wanneer was dat nu precies dat de Heer Jezus, die voor ons tot zonde gemaakt is, verlaten werd van de Heere God. Op het hoogste punt van waar de haat van de mens tot de Heere Jezus ging. Terwijl hij op het kruis hing. Terwijl hij daar voor ons tot zonde gemaakt werd. Op het hoogste punt, toen de mensen van Israël spotten met hem en zeiden, als de Heer Jezus dat woord uitspreekt, ook een van de 7 kruiswoorden van de Heer Jezus, Eli, Eli, sabachthani, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Op dat moment zeggen de Israëlieten, wacht, laten we zien of Elia komt om hem van het kruis af te halen. En ook de Romeinse soldaten, die hebben met hem gespot. Hebben hem uitgelachen. Op dat moment dat de Heer Jezus deze woorden uitspreekt, broeders en zusters. Op dat moment werd de Heere Jezus voor u en voor mij verlaten van een heilig en rechtvaardig God. Omdat gij ons zo lief had, dat gij voor ons tot in de dood wilde gaan. Maar ik wil niet eindigen met deze woorden. Ik wil eindigen met de overwinning. De overwinning van de Heer Jezus. Want ze hebben hem in een graf gelegd. In een graf waarin nog niemand ooit heeft gelegen. En toen op paasmorgen die vrouwen naar het graf gaan om het lichaam van de Heer Jezus te zalven, onder meer Maria Magdalena en nadien ook de discipelen, dan zien ze daar 2 engelen zitten. En ze die engelen vragen, Waarom zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet. Hij is opgestaan. En dat, broeders en zusters, is de overwinning van de Heer Jezus. We hebben er in een lied met elkaar van gezongen. Zelfs het graf en 430 neem ik aan. Zelfs het graf kon u niet vasthouden. De dood hebt u overwonnen. En dat was het gevolg van de eerste zonde van Adam. In het Lucas-evangelie mogen we stilstaan bij de persoon van de Heere Jezus als mens, als volmaakte mens. En wat is nu het mooie daar? In het Matthäus-evangelie zien we de Heere Jezus als de koning van Israël. Daar krijg je, daar vind je een geslachtsregister. En dat begint bij Abraham. En dat gaat tot op de Heere Jezus. Abraham, de eerste, als het ware, leider van het ontstaan van het volk van Israël. Alhoewel dat enkele honderd jaren is geleden, toch was Abraham geroepen uit Mesopotamië om aan die roeping van de Heere God te voldoen. Dus gaat dat geslachtsregister terug tot op Abraham. En in het Markus-evangelie zie je de Heer Jezus als de dienstknecht, de volmaakte dienstknecht. Daar vind je geen geslachtsregister. Een dienstknecht heeft geen geslachtsregister nodig. En dan kom je bij het Lucas-evangelie. Maar ik ga eerst even naar het Johannes-evangelie. We willen dan terugkomen naar het Lucas-evangelie. In het Johannes-evangelie zien we de Heer Jezus als de eeuwige Zoon van God. Zonder begin en zonder einde. Daar heb je ook geen geslachtsregister. Maar in het Lucas-evangelie, daar krijg je wel een geslachtsregister. En wat is nu het merkwaardige aan dat geslachtsregister? Dat begint bij de Heer Jezus. En het gaat terug tot op Adam. Precies in de omgekeerde zin van het Matthäus-evangelie. En wat is nu, en daar wil ik mee eindigen vanmorgen. Als we daarover gaan nadenken, dan komen we nog een keer alleen maar in verwondering en aanbidding. Wat de Heer Jezus voor uw hart en mijn hart mag betekenen. Adam was de oorzaak van het in zonde vallen, gehoorzaam zijn aan de Satan. De Heere God had het gezegd. Ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En dat is ook gebeurd. Dat was het wat de Heere God had uitgesproken. En dan, als ik aan die geschiedenis terugdenk, dan denk ik altijd, als de Heere God in de avondkoelte, zo staat het in Genesis, komt in de hof waar Adam en Eva waren, ze hadden zich al bedekt met vijgenbladeren. En dan roept hij, Adam, waar ben je? En je kan dat langs twee kanten zien. Je kan dat zien, maar zo is het volgens mij niet. Als de Heere God die Adam ter verantwoording roept. Ik geloof veel eer dat het toen al de liefde van de Heere God was. Die uitzag naar Adam. Adam, jongen, wat heb je? Wat is er? Waarom is die gemeenschap tussen ons verbroken? En het gevolg was inderdaad dat de mens de dood moest sterven. En in het Lucas-evangelie zien we de tweede Adam, de Heer Jezus. En die mens is voor ons tot zonde gemaakt. En mogen we in hem een nieuwe schepping zijn. Dat is het, de oplossing. Het begint in het Lucas-evangelie bij de oplossing. En het gaat terug naar de oorzaak. Broeders en zusters, toen ik mij aan het voorbereiden was om bepaalde dingen door te geven, toen ben ik voor mezelf, en dat is ook iedere keer weer het geval, heel stil geworden. Omdat je dan mag zien, steeds dieperder in je leven, wat de Heer Jezus voor u en mij betekent. En dan zeg ik het nog een keer. Ik heb het al verschillende keren gezegd vanmorgen. Dan kom je alleen maar tot aanbidding. En ik zou graag willen, als dat mogelijk is, dat we nog een keer dat lied zingen. Lied 430. Is dat mogelijk, Ferdi?
Denk, is het van de draad de zee gekomen? Is het niet
dat? Nee, nee.
Dat is een geluid. Dat kan het nog mogelijk.
Ja, dan... Ja, dat was ook goed. Jezus draagt de zegekroon. Heer, ik prijs uw grote naam. Ja, dat is het. 430. En daar zou ik ook graag mee afsluiten.